En de kerkraad deelt u nog het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Zaterdagavond 31 oktober zal er een hervormingsavond gehouden worden. Professor de heer A. Baas zal spreken over Maarten Luther, de derde Elia. En volgende week zondag zal dominee K. Hoefnagel voor ons voorgaan. En dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 81 en daarvan vers 12 en vers 13. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. 12 en 13 van 81. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord. En wel uit Klaagliederen 3 vers 14 tot en met 40. We luisteren naar de wet en daarna Klaagliederen 3 vers 14 tot en met 40.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden en die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen we Klaagliederen 3 vanaf vers 14. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden, een snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel te degen aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed, degene die hem verwachten, der zielen en die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren. Het is goed voor een man dat hij het juk draagt in zijn jeugd. Hij zit er eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij steekt zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geeft zijn wang dien en dien hem slaat. Hij wordt zat van smaad, want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijn goede tierenheden. Want hij plaagt en bedroeft de mensen kinderen niet van harte, dat men al de gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt, dat men het recht eensmans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten, dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak, en zou de Heeren het niet zien? Wie zegt wat, het welk geschiet, en zo het de Heere niet beveelt? Gaat niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade en het goede? Wat klaagt dan een levend mens, en ieder klagen vanwege zijn zonde? Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot de Heere. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Klaagliederen 3, En daarvan de versen 22 en 23. En daar lezen wij Gods woord in vers 22 en 23. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. We willen in onze voorbeden denken aan de zieken. Dat is allereerst zuster Hogeboom Kok, die deze week een operatie aan haar luchtpijp moet ondergaan in het Erasmusziekenhuis. Zuster Blijleven Paans, die deze week in het IJslandziekenhuis wordt opgenomen voor een heupoperatie. Broeder A. Beukers, die deze week in het ziekenhuis in Maastricht wordt opgenomen om een pacemaker te ontvangen. Maar dit is uitgesteld. Dus ja, daar concludeer ik dus uit dat het deze week nog niet gaat gebeuren. Dan zuster M. Kranendonk Scheper, die in het Sophia ziekenhuis verblijft. Maar vanochtend kregen wij het bericht dat in het gezin van Jan en Maaike een dochter geboren is. Dat is wel te vroeg geboren, maar gelukkig, het kind ademt zelf. En dan denken we aan zuster Den Boer, die nog steeds in het coronacentrum verblijft. Dankzegging willen we doen met broeder T. van Wijk, die weer thuis mocht komen na een ingreep. En dat heeft ook gelukkig het gewenste resultaat gehad. En zuster van Staver van der Lee, die ook weer thuis mocht komen uit Salem. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. En zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. Dat is het woord, Heere, dat deze morgen in ons midden ontvouwd zal worden. Dat is uw woord dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Alle vlees is als gras en als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar uw woord bestaat tot in der eeuwigheid. En nu komt het erop aan, Heere, dat dat woord ook in onze harten wordt geplant. Als een zaad der wedergeboorte. En dat dat woord ook dat nieuwe leven voedt en sterkt en leidt. Vermaant en onderwijst en vertroost. En dat kan alleen wanneer u daarin meekomt. Wanneer uw Heilige Geest zich paart aan dat woord, Heere. En daar bidden wij u ook om. O Allerhoogste God, die ons aller leven leidt. En geeft dat we dat ook leren zien in ons leven. Open onze ogen toch voor u. En geef dat het ook deze dag ons om u te doen mag zijn. Om gemeenschap te mogen hebben met u. Dat zijn we immers kwijtgeraakt in onze diepe val in Adam. Die heerlijke gemeenschap met u. Maar nu komt u de zondaar weer op te zoeken. En wilt gij de zondaar weer in uw gemeenschap opnemen in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Door hem af te snijden van Adam. Want in Adam vindt de mens zijn dood, zijn eeuwige dood. Maar in die tweede Adam, daar ligt het leven in. En wij bidden u of gij toch door het waarachtig geloof ons allen wilt inlijven in de tweede Adam. In de ware wijnstok, opdat wij uit hem het eeuwige leven zouden mogen ontvangen, door de vergeving van zonden. en door de vernieuwing van het leven. Dat daartoe ook de prediking van deze dag gebruikt mag worden. En dan dragen we elkaar aan u op. Dan mogen we uw naam ook moeder dank zeggen. Dat we allen nog in het leven mogen zijn. Dat dat ook mag spreken in het licht van onze tekst. Maar ook in het licht van de tijd waarin wij leven. Waar we ons allen toch bedreigd voelen door het coronavirus. En wij bidden u of gij ons toch uit genade wil beschermen, Heere. En wilt laten proeven en smaken hoe kostelijk de genadetijd is om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. En geef, Heere, dat wij allen bekeerd mogen worden tot de levende God. En dat wij allen met u verzoend mogen worden door het dierbare bloed van Christus. Opdat al onze ongerechtigheden door u vergeven worden. En dat op grond van de arbeid van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor zijn kerk de dood is ingegaan en zo die prijs betaald heeft voor het aangezicht des Vaders, om aan het recht van God te voldoen. Heren, dan dragen we onze zieken aan u op. We dragen zuster Hogeboom Kok aan u op, die opnieuw weer geopereerd moet worden aan haar luchtpijp. En wij bidden u, geef toch dat het goed mag gaan, zodat zij de benauwdheid ook kwijt zal raken en dat ze daar in uw goede hand mag opmerken. En wij bidden u ook voor zuster Blijleven, die een heupoperatie moet ondergaan. Heren, geef toch dat zij zich over mag geven aan uw goede zorg. En ook dragen we broeder Beukers aan u op. U kent ook zijn omstandigheden, hoe hij altijd topt met zijn gezondheid. En wij bidden van u of gij ook met hem wil zijn en over hem wil waken, ook als hij de komende tijd nog geholpen zal worden en een pacemaker zal krijgen. We dragen in het bijzonder ook Jan en Maaike aan u op, die ook een spannende tijd achter de rug hebben. En Heere, nu mocht zij uit uw hand weer een dochter ontvangen. En wij bidden u of gij ook met Maaike wil zijn. Geef toch dat de bloedingen nu op mogen houden en dat zij door u gesterkt mag worden om straks ook haar taak als moeder weer op te pakken in de kring van haar gezin. En we danken u ervoor dat er een dochter geboren mocht worden. Het is een kleintje. Ze is nog erg kwetsbaar en zwak. Maar we bidden van u of gij wilt waken over haar leven en dat dit kind vooral ook uw kind mag worden. En zegen daartoe ook de opvoeding. We dragen onze zuster Den Boer aan u op, die nog steeds in het coronacentrum verblijft. Heren, dat zij telkens mag pleiten op uw belofte, werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zo is er ook blijdschap bij broeder Van Wijk dat hij weer thuis mag zijn. U kent ook de zorgelijke omstandigheden in huis, en wat is het dan een zegen als ook de ingreep bij hem gewenste resultaat heeft gehad. En Heere, wilt gij dan ook voor hem beide zorgen en dat iedere dag voor hen een weldaad mag zijn en dat ze bij de weldoener terecht mogen komen. Zo bidden we u ook voor zuster Van Staveren van der Lee, die thuis mag komen na zo'n lange tijd verpleegd te zijn in Salem. Heere, wilt u haar sterken en ondersteunen van onder uw eeuwige armen en dat zij iets mag beleven van de tekst die vanmorgen aan de orde zal komen. Heere, help ons ook in de bediening van uw woord. Scheld de duivel dat er geen vat op ons zal krijgen. Heere, wilt gij ons niet aanzien aan onszelf, maar wilt gij ons aanzien in hem, die ge altijd hoort, die biddende en die dankende hoge priester, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 42, vers 7. Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in zoogst een lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem slaat oog naar boven, ik zal God, mijn God, nog loven. Het zevende van 42. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Het vierde vers van 93. Geliefde gemeente, mag je eigenlijk wel klagen? Je hoort het ook dikwijls als je op bezoek komt bij iemand die dan wat mankeert of ergens mee geconfronteerd is. Dominee, ik mag wel niet klagen, maar misschien zegt u wel, ja, ik denk het niet, dominee. Toch kom je het best wel vaak tegen, ook in de schrift, met name ook in de psalmen. Het is maar net waar je het doet. Doe het maar voor het aangezicht van God. Biddend klagen, klagend bidden. Ik denk aan Asaf. Daar moest ik aan denken toen ik deze preek voorbereidde. In Psalm 77, vers 1 in de berijming zegt hij bijvoorbeeld, ik zocht hem in mijn bange dagen. En ik bracht de nachten door met klagen. En als mijn ziel aan God gedacht, vers 2, loosde ik niet dan klacht op klacht. En dan zie je ook dat hier Asaf zijn klacht uit voor het aangezicht van de Heere. En uiteindelijk kom je dan altijd weer terecht, want ik hoor iemand denken die zegt, ja dominee, we hebben dat toch net gelezen, wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonde. En dat is ook zo. Een levend mens, daar kun je onder verstaan, iemand die nog leeft. Laat hij eens letten op wat hij nog heeft. En als hij dan klaagt, klaagt hij dan maar over zijn zonde. Je kunt ook zeggen, een levend mens, dat is een levend gemaakt mens. Dat is iemand die het geestelijke leven kent. En die kent ook deze klacht. En ieder klagen vanwege zijn zonde. Maar dan wel weer voor het aangezicht van de Heere in de binnenkamer voor God. Dat je daar al je klachten ook neerlegt. Ook in deze tijd wordt er natuurlijk ontzettend veel geklaagd. Maar dat wij leren onze klacht op te heffen naar de hemel zoals Jeremia dat mocht doen. Want in die weg komt hij tot die belijdenis. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, Heere. En dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. En we schrijven boven de prediking Jeremia's belijdenis van de goedertierenheden des Heeren. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte, dat is een afgebeden belijdenis. De tweede gedachte is een ootmoedige belijdenis. En ten derde, een hoopvolle belijdenis. Dus Jeremia's belijdenis van de goedertierenheden des Heeren. Een afgebeden, een ootmoedige en een hoopvolle belijdenis. Misschien kent u ook wel dat schilderij van Rembrandt van Rijn van Jeremia. Jeremia zit dan op een steen en hij kijkt heel bedroefd en hij ondersteunt zijn hoofd met zijn rechterhand of met zijn linkerhand, dat weet ik niet zo precies. Maar je kunt dan heel zijn houding zien dat hij daar zit te peinzen. En op de achtergrond zie je dan een brandende stad. En dat is Jeruzalem. In het jaar 587 voor Christus heeft Nebukadnezar de stad Jeruzalem aan de grond gelijk gemaakt. En ook de tempel heeft hij verwoest en alles heeft hij in brand gestoken. En Jeremia die zit buiten de stad en hij kijkt en hij weet dat dit had moeten gebeuren. Nee, er is niet bij Jeremia een gevoel van triomfantalisme. Een gevoel van zie je nou wel. En ik had jullie zo gewaarschuwd. Hij doet niet net als Jona die vanaf een afstand zat te wachten totdat Nineveh omgekeerd zou worden. Hij wist het. Het zou gebeuren. Hij had ze gewaarschuwd. Hij had opgeroepen tot bekering. Hij had gezegd, open nou de poorten van de stad en geef je nou over aan Nebukadnezar. En erken daarmee dat je het oordeel van God aanvaardt over je leven. En dan is er misschien nog verwachting. Maar nee, ze hadden niet geluisterd naar Jeremia. Ze hadden geluisterd naar de valse profeten die hadden gezegd, die stad die zal nooit vergaan. Want God die heeft dat beloofd. Maar de Heer heeft dat beloofd in de weg van de waarachtige bekering en die ontbrak. En daarom wist Jeremia het. Het gaat gebeuren en jawel, het is gebeurd. En al zou je alleen al daarom zeggen, God bestaat. Want hij vervult de profetie. God bestaat. Ga het maar na in de Bijbel. Je komt het vaak tegen hoor. Dat God de profetie heeft vervuld. En dan gaat hij zingen. Nee, hij gaat niet een triomflied zingen. Een klaaglied gaat hij zingen. En daar is ook het boekje naar vernoemd. Naar het Hebreeuwse woord ega. En dat betekent eigenlijk ach en hoe. Ach. Ach dat dit nu gebeuren moest. En hoe Hoe moet het nu verder? En als wij dan Klaagliederen 3 lezen, dan valt het op dat het zich enerzijds afwisselt tussen de ik-vorm en de wij-vorm. En dat betekent, zeggen onze kanttekeningen, in principe hetzelfde. Jeremia die vereenzelvigt zichzelf met het volk, met de stad en met de tempel. Ik en wij. En hij vereenzelvigt zich met de ellende van dat volk. En hij ziet daar ook de hand van God in. En uit vers 18 blijkt dat Jeremia echt uitgeput is. Er staat in vers 18, toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan, mijn hoop van de Heere. En wat betekent dat? Als hij zegt, mijn hoop van de Heere, er staat niet mijn hoop in de Heere, maar van de Heere. En dat is die hoop die iedereen ontvangt die wedergeboren wordt. Als de Heere je een nieuw hart geeft, jongens en meisjes, dan legt de Heere daar de levende hoop in. En die levende hoop die ziet uit naar God. En die is bij Jeremia vergaan. Niet de hoop in de Heere, maar de hoop van de Heere. Hij heeft geen hoop meer. En als hij op dat punt gekomen is dat hij geen kracht meer heeft, dat hij geen hoop meer heeft, wat gaat hij dan doen? Nee, dan legt hij niet het bijltje erbij neer. Maar dan gaat hij bidden. En doe dat dan ook maar. Ga maar bidden. Vers 19. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap. Aan de alsem en aan de gal. Zo gaat hij bidden, gemeente, om zijn klacht voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. En dat is zo wonderlijk, wanneer de Heere een waar gebed geeft, dan geeft hij daarin het geloof. Namelijk in de gebedsverhoring. Als hij dan zo mag bidden, dan zien wij een keer in die klachten. Want dan lezen we in vers 20, mijn ziel gedenkt er wel ter degen aan, zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. En dat woordje dit, dat is belangrijk in dat vers, vers 21. Er staat een woord in het Hebreeuws dat betekent iets. Hij ziet iets. Dat ziet hij door het geloof. Dwars door alle duisternis en ellende heen ziet hij iets. Hij ziet iets aan het eind van die tunnel. Hij ziet iets aan het eind van de nacht, van de beproeving. En daarom zegt hij het ook, dit wat ik nu zie, dat zal ik ter harte nemen. En daarom zal ik hopen. Zie je wel dat die hoop weer levend wordt in zijn hart? Het is alsof de Heilige Geest dat aanblaast in zijn ziel. En wat is dat dan, Jeremia? Vertel het ons eens. Wat zie je dan? Nou, dan ziet hij de goedertierenheden des Heren en de barmhartigheden Gods. Die ziet hij. Hij ziet de eigenschappen van God. En onthoud dat nou maar goed. Kind van God in ons midden, die zo graag een gevoelige gemeenschap wil hebben met de Heere. Ja toch, omdat u dat wel eens geproefd en gesmaakt hebt. Dat de Heere door middel van zijn eigenschappen gemeenschap met u oefent. En daarom sta er ook naar om zijn eigenschappen opnieuw weer eens te mogen zien. En dan worden hier twee eigenschappen genoemd, namelijk de goedertierenheden des Heeren en de barmhartigheden Gods. Laten we daar eens even bij stilstaan. Er staat in het Hebreeuws een woord, dat kun je bijna niet vertalen, wat hier vertaald wordt met goedertierenheden. Meervoudsvorm, gesed. Dat God tiert van goedheid. Dat komt van binnenuit. Wij kennen dat woordje tieren ook wel. Dan zeggen wij, hij tiert niet. En daar bedoelde iemand mee dat hij het niet naar zijn zin heeft. En als we dat dan overbrengen met eerbied gesproken op de hoogheilige God, dat God het naar zijn zin heeft in zijn goedheid. En dat ziet Jeremia dwars door alles heen. Dwars door de ellende en de nood heen ziet hij een wonder. Dat heeft ook alles te maken met dat God van eeuwigheid een verbond heeft gesloten. Het verbond der genade. En in dat verbond heeft God besloten zijn uitverkoren kerk zalig te maken. En nu ziet Jeremia dat nog niet opgehouden is. Die goedertierenheden des Heeren. En hij noemt ze in meervoudsvorm, omdat hij ziet dat er in die goedertierenheden van de Heeren een geweldige variatie ligt. Dat het van ons mensen kant soms net lijkt alsof het allemaal vastloopt. En dat er geen uitweg meer is. Maar dat er bij de Heere geen doolhoven zijn. Waar je elke keer vastloopt bij God vandaan. En daarom ziet hij in zijn doolhof omhoog. En hij zegt het. Die goedertierenheden mag ik weer zien. Dan ook zijn barmhartigheden, die tweede eigenschap. Jongens en meisjes, die barmhartigheden die doen denken aan het medelijden van een moeder. Een moeder die altijd gericht is op haar kind. Wij lezen in Jesaja 49 vers 15, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij niet ontfermen over de zoon haar buiks? Of schoon deze vergaten. Stel je eens voor dat een moeder dat zou kunnen. Nou, dan ben je wel echt een ontaarde moeder hoor. Een rechtgeaarde moeder die kan dat niet. Die zal altijd haar kind weer ontvangen. En vertroetelen en verzorgen. Maar ook het beeld van een vader. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen. Alzo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Nou, dat zijn die barmhartigheden. En dat merkt hier Jeremia. Die ziet dat door het geloof. Niet alleen die goedertierenheden, maar hij ziet ook die barmhartigheden van God. Die vaderlijke uitingen naar zijn volk en kinderen. Dat ontvangt hij in de weg van het gebed. Ja, wat ziet hij dan? Ik geloof vast en zeker, gemeente, dat hij iets ziet van Christus. Dat kan niet anders. Want God de Vader die uit zijn goedertierenheden en zijn barmhartigheden in en door zijn Zoon. We kunnen dat ook lezen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Efeze 2 vers 6... en in Titus 3 vers 4, daar is sprake van Gods goedertierenheden in Christus Jezus. En ook in Efeze 2 lezen wij van de barmhartigheid Gods in Christus Jezus. Als ergens God zijn goedertierenheid en zijn barmhartigheid heeft getoond, dan heeft dat in de zending van zijn lieve Zoon. En dat mag Jeremia hier zien. Hij mag daarom dwars door alles heen zien op hem. Die van eeuwigheid zich bereid verklaard heeft. Om dat verbond der genade
daadwerkelijk te realiseren. Zodat het welbehagen van de Heere gelukkig doorgaat, dwars door alles heen. En daarom onze derde gedachte, onze tweede gedachte, een ootmoedige belijdenis. Want wat ziet Jeremia dan? Hij zegt het. Het zijn de goedertieren, heden des Heeren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Wij. U ook? Ook in deze tijd? Dat ze nog niet zijn omgekomen. Dat wij nog niet zodanig getroffen zijn door het coronavirus. Dat wij gestorven zijn. Ouderling Noordengraaf vertelde net nog in de consistorie van een jonge man. Een sterke, jonge, grote man die al pratend het ziekenhuis binnenkwam. Maar na een paar dagen overleden was vanwege het coronavirus. Dat wij nog niet vernield zijn. Jeremia die zag het. Die zag het oordeel van honger. Van pest. Van oorlog. Van vloek. Van toorn. Van bezoeking. En als hij dan zegt dat wij nog niet vernield zijn, dan spreekt hij daarmee uit, dat hebben wij wel verdiend. En let er eens op dat Jeremia dan zichzelf daarbij insluit. Wat zou dat toch een zegen zijn als ook Gods kinderen dat echt mochten beleven vanmorgen. Dat wij, dat ik niet vernield ben. Wat gaat Jeremia dan doen? Dan gaat hij in de breuk staan. In de verbondsbreuk tussen God en dat volk, daar gaat hij tussen staan. En wat betekent dat eigenlijk? Nu, dat dat volk met dat verbond heeft verbroken. Dat kan dus. Wij lezen van dat breken met het verbond bijvoorbeeld in Genesis 17 vers 4. Daar zegt de Heere heel duidelijk, als je een jongetje van 8 dagen niet besnijdt, dan breek je met het verbond. Wij zouden vandaag zeggen, als je je kind niet ten doop houdt, dan breek je met het verbond. En je leest dat ook in Jeremia 11 vers 9 tot en met 11. Daar wijst de Heere op de ongehoorzaamheid van het volk. En waar bestaat die ongehoorzaamheid dan uit? 1, dat ze niet naar zijn woord luisteren. En 2, dat zij andere goden dienen. En dan zegt de Heere, daarmee breek je met het verbond. En daaraan verbonden, zegt hij dan, zie, ik zal een kwaad over hen brengen, uit het welk zij niet kunnen ontkomen. Als zij dan tot mij zullen roepen, dan zal ik naar hen niet horen. Wat een ontzaggelijk oordeel verbindt de Heere dus aan die zonde van het breken met het verbond. En daar moeten jullie ook aan denken, jongens en meisjes, jongelui en wij ook als ouderen. We hebben allemaal een gedoopt voorhoofd. En dat gedoopte voorhoofd, dat is een teken van het verbond. En wat doen wij dan terwijl we een gedoopt voorhoofd hebben? Wij weten de eis van het verbond, namelijk om de wereld te verzaken. Wat betekent dat, de wereld verzaken? Dat je echt er ver van af gaat staan en dat je er absoluut niet mee wil doen. En je oude natuur doden, wat betekent dat eigenlijk? Dat je echt ook strijdt tegen de inwonende zonden in je hart. en in een godzalig leven wandelen, dat is de eis van het verbond. En als dat niet gebeurt, dan breek je met dat verbond. Ja, zegt iemand, dominee, maar daar gaat toch echt wat aan vooraf. Dat is ook zo. Maar je moet dat niet zeggen om dan de eis van het verbond maar te verlammen. Daar gaat het belovend spreken van God aan vooraf. Ik zal. Maar in hoeverre heb je dat ooit echt serieus genomen? Dat God al bij de doop dat gezegd heeft. Ik zal je bekeren. Open je mond maar. Eis het maar van mij. Op mijn trouw verbond. Eis het. Dat is wat. Voor het aangezicht van God. Smeekt. Of hij dat wil vervullen in je leven. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon heeft zich andere goden tot haar lust verkoren. Geldt dat ook niet voor ons gemeente? Ik ken de gemeente van Barendrecht. Ik ken mezelf een klein beetje. Geldt dat ook niet voor ons? Hebben we niet langzamerhand steeds meer en meer de wereld in onze huisgezinnen naar binnen laten komen? Zijn we nog echt te onderscheiden van hen die niet bij Gods woord opgevoed zijn? Uiterlijk, innerlijk, in de keuzes die je maakt, jongelui. Ouderen, zijn we niet vaak te slap? Durven we nog te waarschuwen? Dat geldt ook voor Gods knechten en voor de ambtsdragers. Of proberen we maar een beetje vriendelijk te zijn? Slap te zijn. Jeremia heeft echt gewaarschuwd. En toch gaat hij in die breuk staan. Toch vereenzelvigt hij zich met dat volk. En dan zie je dat hij de schuld zich ook eigent. Ja, gemeente. En toch zegt hij, we zijn nog niet vernield. En de barmhartigheden van God hebben nog geen einde gemaakt met ons. En dat geloof ik ook, gemeente. Ook voor de gemeente van Barendrecht. Voor ons land en volk. Toch nog niet vernield. Toch nog geen einde. Jesaja zegt het in hoofdstuk 1 vers 9, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als zo dom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Dat is een belijdenis van schuld, gemeente. Een erkenning van onze zonden. Maar ook dat wij in dat oordeel nog gespaard zijn. Wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En tegelijkertijd dan de bevinding van de goedertierenheden des Heeren en de barmhartigheden Gods. Nog is er een mogelijkheid om tot bekering te komen. Mogen we het opmerken, gemeente, hoe we als kerk beproefd worden in deze coronatijd. En dat we er nog mogen zijn. Ook in je persoonlijk leven. Mogen we het opmerken, gemeente. Gelet op onze afmakingen. Maken we ernst daarmee met die roepstem. Dat we nog tot bekering kunnen komen. En dat geldt ook voor het levende volk van God. Dat geldt niet alleen voor de onbekeerden in ons midden. Maar ook het levende volk van God moet tot bekering komen. Ze kunnen er zelf niet komen, dat weet ik wel, maar vergelijk u zelf eens met Lot in Sodom en Gomorra. Wij leven toch in een land dat Sodom en Gomorra gelijk is. En als u, kind van God, daar middenin leeft, wees dan eerlijk, en ik spreek ook voor mezelf, Zijn we dan niet langzamerhand net als Lot? Lot die ook maar probeerde een beetje een compromis te sluiten met zijn gezin en een beetje meeging met zijn vrouw en met zijn kinderen. Lot die ook maar heel moeilijk uit Sodom en Gomorra te krijgen was toen de Heere met een krachtige hand hem eruit wilde trekken. Lot die vertoefde. O gemeente, hoe komt dat toch? Dat komt omdat we de Heilige Geest bedroeven. Paulus waarschuwt er zo voor, bedroef de Heilige Geest Gods niet. Door de welke gij verzegeld zijt met de dag der, tot de dag der verlossing. Hij waarschuwt ons daarvoor, kinderen van God in ons midden. Wees toch eens gericht op die arme onbekeerden in ons midden. U hebt een grote verantwoordelijkheid, want u ziet de goedertierenheden des Heren en de barmhartigheden Gods toch nog wel, dwars door alles heen. En als u die dan ziet, overeenzelvigt u zich dan eens met zo'n onbekeerde zondaar. En ziet dan eens op de schuld die nog rust op de schouders van die onbekeerde zielen. En vereenzelvigt u zich dan eens ermee. Om ook zo in die breuk te staan van de kerk van God in Nederland vandaag aan de dag. Opdat wij in de schuld mogen komen voor zijn aangezicht. Dan zal de Heere immers een wending geven ten goede. En beleid het dan met de gemeente. Ja, met land en volk. Het zijn de goedertierenheden des Heeren en de barmhartigheden Gods dat we niet vernield zijn. O, neem toch uw wachtpost in. Let er toch eens op wat er staat in Gods woord. Elia, bad een gebed en het regende in 3 jaar tijd niet. En hij bad een gebed en het regende. Het gebed van de rechtvaardige vermag immers veel. Opdat dat verlammende ook van het coronavirus weggenomen zal worden in de kerk. Opdat dat lauwe in de kerk weggenomen zal worden. We kunnen klagen wat we willen. Maar als wij niet klagen voor het aangezicht van de Heer. Biddend klagen en klagend bidden. Dan heeft het totaal geen waarde, gemeente. En let dan eens op die veelzijdigheid van de goedertierenheden des Heren. Juist die meervoudsvorm geeft aan dat er bij de Heere geen onmogelijkheden zijn. Dat er bij de Heere ruimte is ook voor jullie jongelui om tot bekering te komen, om de Heere te mogen kennen. O, buig je knieën toch eens en wijs de Heere dan op je voorhoofd. Of de Heere dat waar wil maken in je persoonlijk leven, in de weg van de waarachtige bekering en het geloof in Christus. Kijk, en als dat echt beleefd wordt, net als bij Jeremia, die ootmoed, dat hij echt in een verslagenheid van zijn ziel dat mag zien, tot zijn vreugde, tot zijn blijdschap, terwijl er zoveel ellende is, dat hij dat mag zien, die goedertierenheden, die barmhartigheden, dan kan het niet anders dat ook de hoop levend wordt. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, een hoopvolle belijdenis. Want dan zegt hij het ook, zij, dat zijn die goedertierenheden des Heren en die barmhartigheden, ze zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. Jeremia heeft toch nog moed voor de toekomst, gemeente. En hoe komt dat? Dat komt ook omdat hij dicht bij het woord leeft. Jeremia die heeft de profetieën van Jesaja meegemaakt. En hij weet wat Jesaja geprofeteerd heeft. Niet alleen maar het oordeel, maar ook de troost. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Hij weet dat Jesaja de adventsbelofte heeft geprofeteerd. En hij gelooft in die profetieën. Gelooft u daar ook in? Hij gelooft dat die waarachtig uit zullen komen, die profetieën. En daarom ziet hij uit naar de morgen. En dat betekent dat hij zich nog in de nacht bevindt, in de nacht van de beproeving. Maar in die nacht van de beproeving oefent hij het ware geloof. En daardoor krijgt hij hoop. Net zoals Jacob in de nacht van Peniel worstelde met de Heer. En dan lezen wij, en de dageraad ging hem op. Net zoals in de woestijnreis, dat de Heere tegen Mozes zei, morgen zult gij de heerlijkheid des Heeren zien. Als het manna zal regenen uit de hemel. Dat woordje morgen, dat heeft een diepe betekenis in het Oude Testament. De dichter van Psalm 130, die zegt het, de morgen, ach wanneer. Hij staat op zijn wachtpost en hij kijkt uit naar de vervulling van de belofte. Dwars door de oordelen Gods heen ziet hij het. Zij zijn alle morgen nieuw. Dat woord dat heeft ook een betekenis. Ze zijn elke keer weer vernieuwend, betekent dat. Ze zijn weer nieuw. Ze zijn onuitputtelijk. Wat is de Heere toch een wonderdoend God, gemeente. Als hij in het leven van zijn kinderen een bepaalde beproeving geeft, dan heeft dat een diepe bedoeling. Namelijk dat zij weer een kant van God zien die ze nog nooit gezien hebben. En dat zij zich weer in die beproeving, in dat oordeel zullen verblijden in de Heere, wie de Heere is. In zijn trouw, in zijn goedertierenheid en in zijn barmhartigheden. Ze zijn alle morgen nieuw. O, hij zal het woord van Jesaja misschien wel in de herinnering hebben gekregen. Wat we lezen in Jesaja 54 vers 7 en 8. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Jazeker, ik heb je verlaten. Voor een klein ogenblik. Maar met grote ontfermingen, en daar staat hetzelfde woord. Goedertierenheden, ontfermingen, barmhartigheden. Zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheden zal ik u mijner ontfermen, zegt de Heere. Kijk, en dan zal dat haar uitwerking niet missen, gemeente. Echt niet. Dan zul je dat gewaar worden als dat echt toegepast wordt. Want wat lezen wij in vers 17? En dan zegt u misschien, hoe merk je dat, dominee? Als die goedertierenheden en die barmhartigheden toegepast worden aan je hart. Nou, dan gebeurt het tegenovergestelde van wat Jeremia allemaal aan klachten naar voren heeft gebracht. In vers 17 zegt hij, mijn ziel, verre van de vrede verstoten. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. En ik heb het goede vergeten. Dan gebeurt het tegenovergestelde. Dan daalt die zoete vrede in Christus, in en door Christus, weer af in je ziel. Dan komt hij met een hemels bezoek. En dan zegt hij tot je ziel, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld. Nee, dat is geen echte vrede. Maar dat is een zoete, kostelijke, tere vrede. Dat is die vrede met God. Die gemeenschap met God. En ook het tegenovergestelde, ik heb het goede vergeten. Dan krijg je het goede weer in de herinnering. Wie God is. Voor een arm en een verloren zondaarsvolk. En dan staat er, mijn sterkte is vergaan, maar dan zul je weer in kracht herstellen. Dan zul je beleven, net zoals Elia, die door de zelverspijzen 40 dagen en 40 nachten ging naar de berg Horeb, terwijl hij diep in de put zat. Mijn kracht is vergaan en dan zal die kracht hersteld worden. Mijn hoop van de Heer, ik zal het u bewijzen. Het staat in vers 24, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. En dat is zo'n heerlijke belijdenis, gemeente, want dan ziet Jeremia, alles is weg. De boerderij is weg, het land is weg, de stad is weg, de tempel is weg, het geld is weg, de gezondheid is weg, De kracht is weg. Maar de Heere is mijn deel. God heeft dat aan de Levieten gezegd. Jullie krijgen geen steden, jullie krijgen geen land, jullie krijgen geen goederen, maar de Heere is je deel. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. En daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed, degene die hem verwachten, de zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam, hij zwijgt stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. O, doe dat maar. Probeer dat nou eens. Vraag erom. Zeg, Heere, wilt u me dit ook leren? Om het juk in mijn jeugd te dragen. Wilt u me leren, Heere, om te zien dat u het mij opgelegd heeft? En dat ik in de eenzaamheid dan stil mag worden. En dat ik dan mijn mond mag steken in het stof zeggende, misschien is er verwachting. Dat woordje misschien, dat moet je echt hier niet vertalen als een misschientje. Maar als zekerheid. Zekerheid. Er is verwachting. En dat beleeft Jeremia. Daarom kunnen we onze derde gedachte ook wel een doorleefde belijdenis noemen. Het is niet alleen een hoopvolle belijdenis, maar hij beleeft dat. Hoe weet u dat, dominee? Omdat hij zegt, uw trouw is groot. Hij ervaart dat. Het woordje trouw, zo zegt de dikke Van Dalen, dat is zich houden aan een bestaande persoonlijke verbintenis. Net als je toen ja zei tegen je man. Weet je het nog? Psalm 25, toch? Weet je nog, hè? Waar ik jullie mee getrouwd heb. Toen je ja zei tegen je vrouw. Dat is een persoonlijke verbintenis. Jullie, hè? Weet je het nog? En daar kun je een beroep op doen. Trouw, trouwen, trouw zijn. Uw trouw is groot, Heere. U houdt zich echt aan uw woord, wij niet. Wij breken dat verbond telkens weer opnieuw. Uw trouw is groot, dat betekent niet tegenover klein, maar vooral talrijk. Talrijk, uw trouw is talrijk. Blijft u nog trouw, Heer? Al zou een kind van God heel diep vallen, David, Petrus, en toch, de Heere zag hem aan, met die trouwe ogen, die trouwe liefde ogen, zo is de Heere. Uw trouw is groot. Daarom hebben we Psalm 42 ook gezongen. Menig werf heeft hij uw druk. Doen veranderen in geluk. Bij de Heer is een menigvuldige verlossing. De trouw van God. Dat is de bron van Gods gunst bewijzen. De trouw van God dat lokt uit. Zoals een vrouw trouw is aan haar man die ontrouw is geweest en die in de schuld komt en die zegt, wil je me nog terug? Ik kan het goed begrijpen dat je me niet terug wil. Dat dan toch de trouw van zo'n vrouw blijkt. En dat vraagt dan om gemeenschap. En zo is het ook als de Heere zich in zijn trouw openbaart. Dat een kind van God zegt, Heere, wilt u me nog terug? Zo'n hoer, zo'n goddeloze, zo'n afgoddienaar, zo'n aardsgezind iemand als ik ben. Wilt u me nog terug, Heer? Wilt u dat volk nog terug? Dat goddeloze volk dat nou weggevoerd wordt in ballingschap. Wilt u dat goddeloze volk van Nederland nog terug? die goddeloze gemeenten. Ik hoop niet dat het lippentaal is en dat we dat echt ook beleven. Heer, zou u dan nog willen gedenken aan uw verbond? Dat is eigenlijk de meest tere snaar die je raken kunt bij God. Denk aan uw verbond, o God. Die trouw die roept om de gemeenschap. Dat lezen we in het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 1 vers 9. Daar staat, God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Kindersheren, wanneer is het de laatste keer dat u echt gemeenschap oefende met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus? Die trouw van God die lokt u uit om gemeenschap te oefenen met hem, die God gegeven heeft tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Hem die instaat met zijn bloed, opdat u verzoend wordt met God, gemeente. Die grote middelaar, die grote verbondsmiddelaar. Ja, gemeente, u voelt wel aan dat dit het deel is van allen die de Heere vrezen. Dat voelt u wel aan. Dat dat niet aller deel is. En ik hoop dat je dat ook voelt als je zegt, dat mis ik, dat ken ik niet. Dat je dan ook jaloers bent op het volk van God. En meer dan jaloers, dat je werkzaamheden mag krijgen. Juist met dat verbond der genade. Met de belofte van het genadeverbond. Daar heb je nou geloof voor nodig, gemeente. Want anders dan, ja, dan probeer je dat. En dan heb je dat misschien wel eens gedaan ook. Dat je zegt, Heere, denk toch eens aan uw verbond. Ik ben gedoopt. Maar dan de volgende dag vergeet je het weer. En na 3 dagen, dan ben je dat helemaal kwijt. En dan voel je wel, dit is niet echt. En hoe kan dat nou veranderen? Dat kan alleen wanneer de Heilige Geest in je leven komt. En daarom bid om die Geest. Die Geest der genade en der gebeden. En juist omdat hij zo genoemd wordt, kan het ook voor u. Een Geest van genade. Daar wordt niemand van uitgesloten. Om nou genade te mogen ontvangen. Om de genade van het echte gebed te mogen ontvangen. Dat je echt de Heere niet langer meer los kunt laten. Wel vrij kunt laten. Dat je zegt, o God, ik heb het niet verdiend. Maar ik laat u niet meer los. Want ik heb een ziel. En mijn man heeft een ziel. En mijn kinderen hebben een ziel. En als ik ziek word en ik sterf eraan, dan ben ik voor eeuwig verloren. Maar dat je dan ook mag zien dat het je niet alleen maar te doen zal zijn om dat toekomende verderf te ontgaan. En in de hemel te komen, maar dat het je echt om God te doen mag zijn. God die zegt, ik heb u voor een klein ogenblik verlaten. Gemeente van Barendrecht. Maar ik zal u met eeuwige ontfermingen aannemen. Wat zou dat groot zijn? Als dat ook persoonlijk toegepast zou worden, dat je zegt, de Heere, zou u dan terug willen komen? Dat geloofde Jeremia. Ze zouden 70 jaar lang in ballingschap weggevoerd worden. Als een tuchtschool. Als een school waarin zij verootmoedigd zouden worden. Maar het zou wel een overblijfsel zijn naar de verkiezing van Gods welbehagen. Hij zou ze met een krachtige arm weer terugleiden. En ze zouden in dat terugleiden herinnerd worden aan de verlossing uit het diensthuis, uit het slavenhuis uit Egypte. Ze zouden herinnerd worden aan de volksgeschiedenis, aan de trouw van Gods verbond. Ze zouden ook bepaald worden bij de adventsbelofte. Dat de Heer nog veel open heeft staan. Namelijk de komst van de Messias. En zo zal het vandaag ook zijn, gemeente. Wanneer het geestelijke leven weer opleeft onder Gods kinderen. Dat zij mogen steunen op de verbondsmiddelaar, op zijn trouw die groot is. Dat zij dan krediet mogen krijgen voor het nageslacht. Voor de gemeente, voor ons land en volk, voor het volk Israël. Omdat de Heere zijn goedertieren heden laat proeven en smaken in het hart. Persoonlijk. In mijn onmogelijkheden. En als hij die in mijn onmogelijkheden laat proeven en smaken. Dan komt er zo'n ruimte in het hart voor een ander. Zo'n gunning voor een ander. Dan gaat hij ook zeggen, dat kan voor u, kan voor jou ook, mijn jongen, mijn meisje. Ik heb het geproefd en gesmaakt. Daar ligt zo'n oneindige ruimte in die ontelbare goedertierenheden en barmhartigheden Gods. Wee hen die op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. Echt waar, gemeente, want de verbondswraak die is ontzaglijk. Die is nog veel erger dan het oordeel dat over die blinde wereld gaat. Want die zullen de toren van het lam ervaren, gemeente. Wat is het toch gevaarlijk om met een gedoopt voorhoofd af te hoereren van de levende God. En langzamerhand los te weken van de kerk en van zijn dienst. En een beetje op te gaan in de dingen van deze wereld. En een beetje mee te doen en mee te praten met de wereld. Wat is dat toch gevaarlijk. En daarom keer weer, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. En wat ligt er toch een zaligheid voor u en kinderen van God in ons midden. In de vastheid en in de trouw van Gods verbond. David die zegt het, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Amen, dat is zo, Heere. Nochtans heeft hij mij een verbond gesteld. En in dat verbond ligt nu al mijn heil. En al mijn lust. En daarom zullen zij amen zeggen. Op de psalm die we samen gaan zingen. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt. Zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. Eeuw in, eeuw uit. Tot sieraad en tot eer. Amen. Wij bidden u, geef ons toch gebed. Want anders dan kunnen we het niet en hebben we het niet. Door de genade van de Heilige Geest. Opdat wij weten wat pleiten is. Pleiten is immers voor die deur blijven liggen. En op die deur blijven kloppen en aanhouden. Als een rechteloze, als een bedelaar, maar dan toch pleitend op de belofte.
die Gij geschonken hebt. Heere, geef ons daarom geloof, opdat wij door het waarachtig geloof de belofte leren gebruiken als een klepel slaande op de deur der genade. Doe mij open, Heere, doe mij open, opdat ik niet voor eeuwig buiten zal blijven. En dat op het dierbaar bloed van Christus. Want Heere, in ons ligt geen verdienste. Als u moet doen naar onze verdiensten, dan waren wij al lang vernield. En dan zouden uw barmhartigheden al lang een einde hebben. Maar het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij nog niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. En Heere, wij bidden u, geef toch dat we die trouw mogen zien, dat we daarop mogen leunen en steunen wanneer we het nieuwe leven kennen. En dat we gemeenschap met u mogen oefenen als die trouwhoudende God. Want uw volk en kinderen zullen dat hoe langer hoe meer zien, dat het de trouw van de Heere is dat ze ooit zalig zullen worden. Dat het de trouw is aan zijn eigen verbond, aan zijn eigen woord, aan dat eeuwige verkiezende welbehagen. En dat zij eeuwig bij de Heere zullen zijn. En dat ze nooit uit zijn gemeenschap zullen vallen. Dat gij zelf zorg zult dragen voor de volharding der heiligen. Dat zij tot het einde toe bewaard zullen worden door de kracht Gods, door het geloof, tot eer van uw naam. En dat het waar is al wat gij brocht, dat zal dan ook juichen tot uw eer. Heere, zou u het willen uitwerken in ons midden? O, we smeken van u, staat toch over ons geslacht op. En vergeef ons al onze ongerechtigheden die groot zijn, Heere. En bescherm ons toch, bewaar ons toch tegen de boze en tegen de wereld. Heere, we zijn toch zo diep afhankelijk van uw genade. We kunnen het zelf niet. We hebben het zelf niet. We willen het zelfs niet. Maar Heere, toon toch uw genade. En dat enkel en alleen omwille van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij van Psalm 103, het tiende vers. De Heere heeft zich... 103, wacht even hoor, dat klopt niet. Maar zeer gunst, het is het negende vers... Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkeren de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht, het negende van 103.
Solo.
graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Spreuken 22. Kijk, hier heb je het.